Ik echt niet meer. We gaan naar Lucas. Ik zei al, van de kribben naar het kruis is ons thema voor vandaag. Eerste kerstdag valt precies op de dag dat we ook bij elkaar komen. En je merkt dat in deze tijd kerstmis, er zijn natuurlijk allerlei activiteiten. Het glazen huis, hè, daar hoor je natuurlijk dagelijks over. En als het activiteiten zijn altijd de dagen waarin mijn gevoelens krijgt dat het moet gezellig en fijn zijn. En dan moeten we ook natuurlijk iets goeds doen voor de anderen. Nou, daar is allemaal niks op tegen. Maar er zijn natuurlijk ook, het christendom viert natuurlijk ook grotendeels dat de Heer Jezus geboren is op deze dag. Je merkt ook wel dat steeds meer bekender wordt dat het toch eigenlijk deze dag helemaal niet is. Ja? En ik heb er heel lang geleden, heb ik daar al eens een keer een studie over gehouden. We hebben er ook een boekje van, waarin, dat ga ik vandaag ook doen, het eerste gedeelte. Wanneer is Christus geboren? En wat is nou zo bijzonder aan die geboorte? Ja? En dan het verloop natuurlijk, hè, wat Roelof net in zijn gebed al zei. Ja? Het gaat natuurlijk uiteindelijk, en dat is zo mooi met die traktaat, dat je ziet die kribben, maar dan zie je erachter, zie je dat kruis. Ja? Het gaat samen. Ja? Als Christus niet vlees geworden was, dan was er ook het kruis niet geweest. Dus het is wel belangrijk, ja, die geboorte van Christus. Maar vooral, wat is er nou zo bijzonder aan die geboorte? En daar gaan we het nu over hebben. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Voor genade, heren. En we bidden dat we echt verlichting op uw woord mogen krijgen. Want u heeft ons uw geest gegeven. U heeft ons verzegeld, vader. Maar het is ook een geest die ons kracht geeft. En die ons blij maakt. Die ons leert en ook licht geeft in ons verstand, vader. Want ons verstand heeft elke keer weer licht nodig op uw woord, heren, want wij zijn afhankelijk van u. En daarom wil ik vragen, wilt u ons ook verlichten hierop? En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus Christus, onze redder en heiland. Amen. Nou ja, goed, ik weet nog wel de tijd dat ik nog vroeger in de kerk zat. En dat is natuurlijk Lucas, zoals het bekende kerstverhaal natuurlijk, wat dan gelezen werd. En ga met mij mee naar Lucas. Daar lezen wij in het bijzonder ook eerst over Johannes de Doper, ja, dat aangekondigd wordt. En daarna lees je pas over de geboorte van de Heer Jezus Christus. En dat is wel interessant van ons, ja. Ik wil met jullie even naar Lucas 1, vers 5 tot 9. Daar zie je bij mij staan, daarboven, de aankondiging van Johannes' geboorte. En dat klopt. En we zien ook wanneer dat is, want Lucas was iemand die schreef alles heel nauwkeurig op. En dan zie je ook dat in de dagen van Herodes is. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zijn beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijne dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. Dus je ziet hier Zacharia. Dat was een priester. En een priester, hij had de wacht waar het reukofferaltaar stond. Dus je hebt, nou in dit geval de tempel. Hè. Vroeger had je de tabernakel, had je natuurlijk eerst de voorhof. En dan kreeg je het heilige. En daarna het heilige der heiligen. Daar stond de ark met het verzoendeksel. Daarvoor had je het gordijn. Voor het gordijn, maar dat was ook dicht, een tent. En daar stond het reukofferaltaar. En daar waren ook de lampen die aangestoken moesten worden. En hij moest dat bedienen en had ook dat reukofferaltaar. En dat was de gebeden van God, van het volk, die tot God opstegen. Ja? Dat is de betekenis van het reukofferaltaar. En op die plek staat hij. Hè? Je kan hem ook in vers 10 zien. En al de menigte des volks was buiten biddende ter uren des reukoffers. Dus er was een bepaald uur waarop dat reukoffer door hem bediend werd. En Zacharia is daar binnen en daar komt de engel, die verschijnt hem. En buiten niemand die het ziet. En die vertelt hem dus dat hij vader gaat worden. Nou, hij was natuurlijk kinderloos, ze waren op de dagen gekomen. En Zacharia, je ziet ook, hij gelooft het niet. Hij was een mens net zoals wij. Ja. Van ja, ik op deze leeftijd, kan ik nou nog vader worden? En dat wordt hij. Maar niet op de manier zoals Maria. Elisabeth werd niet op dezelfde manier bevrucht als bijvoorbeeld Maria. En bijvoorbeeld Sarah was ook op hele hoge leeftijd bevrucht. Die hebben gewoon op de manier van de mens, hoe dat gaat, ja, gemeenschap gehad. En is Elisabeth bevrucht. Dat is de boodschap die Zacharia kreeg. Dus en hij ging naar huis en toen is het ook gebeurd, ja. Nou, dat lees ik even zo in een notendop. En dat gaat over de geboorte van Johannes de Doper. Nou, een attente lezer, ja. Kijk, in vers 23, er staat natuurlijk nooit iets zomaar in de Bijbel. Want als je in vers 23 kijkt, dan zie je, en het geschiedde als de dagen zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En hij kon niet praten. Hij was stom, want hij geloofde niet en de engel sloeg hem met stomheid. Dus dan komt hij thuis en dan moet hij aan zijn vrouw gaan vertellen. We krijgen een baby. Ja, hoe dan? Ja, ga dat eens maar vertellen. Maar goed. Alzo, in vers 24, en na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En in de 6e maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Je ziet hier, dat is belangrijk, dat in de 6e maand, dat Elisabeth bevrucht was, dus was 6 maanden in verwachting, want zo komen we erachter wanneer de Heer Jezus geboren werd. Als we weten wanneer Johannes de Doper, want daar zien we de 6e maand. Dus we hebben al een tijdspanne. We hebben al iets, een 6e maand. Gaan we zo meteen ontdekken wanneer dat is. Maar in ieder geval, in die 6e maand gaat de engel, die gaat naar Maria. En dan zie je in vers 27. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis David. En de naam der maagd was Maria. Nou, en de engel die zegt dan uiteindelijk in vers 35, of in vers 34 zegt Maria tot de engel, hoe zal het wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Dus Maria, die wordt bevrucht door de Heilige Geest, en niet door Jozef. Dat is wat de engel haar vertelt. En dan zie je wat de engel tegen Maria zegt. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de 6e. Zie je, dus in die 6e maand van Elisabeth, dat zijn verwachting is, op dat moment is de engel bij Maria. Ja? En die zegt dat zij bevrucht wordt. Dus dan zou je kunnen zeggen, hé, dus in de 6e maand wordt Maria bevrucht. Maar ja, dat kan toch ook nog even duren. Maar let op, als je leest verder in vers 39, Maria, opgestaan zijn in diezelfde dagen, reisde met haar haast naar het gebergte in een stad van Judea en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. Zie je het? Ze ging gelijk naar Elisabeth. En Elisabeth die zegt onder leiding van de Heilige Geest, gezegend is de vrucht uw buiks. Dus dat betekent dat Maria dus in verwachting was op dat moment. Dus toen de engel aan haar verscheen, is het ook toen gebeurd. Ja? Dus nu weten we precies dat de Heer Jezus, ja, dat toen Johannes de Doper geboren werd, dan hebben we nog 6 maanden te gaan. Er zit een verschil tussen, ja? Het zijn neven van elkaar. Nou, en als wij dus weten wanneer Johannes de Doper geboren is, dan kunnen we ook uitrekenen wanneer de Heer Jezus geboren is. Nou, en dat is, ik heb daar veel over gelezen en lees ik ook over dat men kijkt wanneer was de Herodes en wanneer was het met Augustus. En men kijkt zelfs naar de sterren en alles. Maar in de Bijbel zien we hier een aantal gegevens waarin we toch redelijk makkelijk kunnen herleiden wanneer het geweest is. En dan komen we natuurlijk tot de conclusie dat het niet eind december is geweest. Maar je ziet, in de 6e maand is de 1e maand van Maria. Dus zit 6 maanden verschil tussen. Zeg ik het goed? Dus als Johannes de Doper geboren wordt, hoeveel maanden hebben we dan nog voordat de Heer Jezus geboren wordt?
6.
Ja, klopt hè? Oké. Goed, nou dan gaan we dus kijken. Maria was reeds in verwachting. Nou, dan gaan we nu even kijken naar Lucas 1 vers 5. Dan zien wij iets belangrijks staan. Want er staat dat de priester Zacharias, met name Zacharias, was van de dagorde van Abia. En dat is een cruciaal begrip. Wat is nou de dagorde van Abia? Nou, ga met me mee even naar Exodus 12 vers 2. Er waren bepaalde ordeningen. Ze hadden allemaal een wacht in de tempel. En, nou ja, oké, dat was niet, Zachariah was daar niet het hele jaar. Er waren verdelingen voor. Nou, om te weten, Abia, kijk eerst even met me mee naar Exodus 12 vers 2. Dan zien wij wat belangrijk is om te weten. Wat staat er? Exodus 12 vers 2. Of in vers 1 en 2. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Dat is de instelling van het Paascha. Dus het jaar van Israël begint met Paascha. Dat is belangrijk om te weten. Ga je zo meteen zal je zien waarom. Maar dat kalenderjaar begint bij ons met januari. Maar in Israël niet. Het begint met Paascha. Nou, wanneer is nou die maand? Ja? Nou, dan moet je even mee naar Deuteronomium. Leviticus 23 vers 5, sorry. We gaan zo een paar teksten even langs. Leviticus 23 vers 5. Leviticus 23 vers 5. Kijk. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen 2 avonden, is des Heren Pascha. En op de 15e dag, dezelfde maand, is het feest van de ongezuurde broden, enzovoort. Maar ziet u dus in de eerste maand, nou wat is de eerste maand? Ja, op de 14e van de maand, tussen 2 avonden, is des Heren Pascha. Op de 14e van de eerste maand, is dus het Pascha, wordt dan gehouden. Nou, dat is belangrijk voor ons om te weten. Wat is nou die 14e? Welke maand is dat natuurlijk? Ja? Wat is nou de eerste maand? Nou, gaan we mee even naar Deuteronomium 16. En dan komen we uiteindelijk waar ik wezen wil. Want je denkt, ja, waarom doe je dat nou allemaal? Maar dat heeft te maken met die dagorde van Zacharia, Abia. Want die wordt gerekend vanaf Pascha. En dan weten wij precies wanneer de engel aan Elisabeth verscheen. Of aan Zacharia bedoel ik. Ik zei Deuteronomium 16, vers 1. Kijk, die maand heet Abib. Neem waar de maand Abib, dat gij de Heere uw God Pascha houdt, want in de maand Abib heeft u de Heere uw God uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. Zie je, dus de maand, eerste maand heet Abib bij hun. Nou, bij ons heet die januari. Maar valt de maand Abib gelijk met januari? Antwoord is nee. We weten dat dat samenvalt met maart, april met ons. Ja? De 14e van de maand Abib begint in Israël Pascha en is voor hun ook gelijk het begin van de telling. Kijk ook in vers 16. En dan zie je, ze hebben 3 keer per jaar hebben ze een feest. Je hebt Pascha, dat is het wekenfeest, Pascha met de ongezuurde broden. Dan krijg je Pinksterfeest. En dan aan het eind van het jaar heb je het feest van de loofhutten. Dat is in september. 3 keer per jaar. En 3 keer per jaar, als die feesten waren, moest iedereen, wat zie je hier in vers 16, 3 maal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is van het aangezicht des Heeren, uw Gods, verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Je ziet hier 3 keer per jaar op de plaats die hij verkiezen zal. Nou, we weten dat is natuurlijk in Jeruzalem waar de tempel is. Dus 3 keer per jaar ging iedereen naar Jeruzalem. De priesters, allemaal, het volk, ging allemaal daar het feest vieren. Ging allemaal naar Jeruzalem, naar de tempel toe. Nou, en dat is een beetje de geschiedenis, hoe dat in Israël gaat. Nou, de tempel, die moest natuurlijk bediend worden, ja. Dat was een hoop werk. Ik bedoel, wat dacht je van al die offers? Dat was niet 1 koe, ja. Als je leest met de inwijding van de tempel met Salomo, ik heb het eigenlijk niet nagekeken, maar honderdduizenden dieren die geslacht werden, of gigantische hoeveelheden. Je moet kijken hoe dat eruit gezien zal hebben. Ja? Wat een bloed allemaal daar gevloeid heeft. Ongelooflijk gewoon. Ja? Dat moest allemaal wel ook allemaal gebeuren. Ja? Dus er waren allemaal mensen, er waren de priesters voor. Ja? Dus er waren ook heel veel priesters. En die hadden allemaal zo een taak. Wij bijvoorbeeld, als je bij een bedrijf, heb je bijvoorbeeld, ja, je hebt een continu bedrijf. Nou, dan heb je nachtdienst, dagdienst. Hoeveel diensten heb je? 3 of 4 toch, geloof ik? Dat je werkt, ja. Je kan niet 24 uur in een bedrijf werken. Dus dat wordt, heb je ook verdelingen. Ja, de ene keer doe jij dagdienst. En de volgende keer heb je nachtdienst. En de andere keer een avonddienst. Ja, dat woord zocht ik. Zo werkt dat. Nou, jij hebt ook avonddienst, soms. Ja, maar je kan niet 24 uur achter de taxicentrale zitten. Dan ben je niet meer helder. Ja, dan krijgen we ongelukken. Dus, en dat is met de priesterdienst, die hadden ook allemaal zo hun verdelingen. Kijk met mij mee nu eventjes naar 1 Kronieken 24. Dus de maand Abib, als wij spreken over Pasa, spreken we over bij ons op 14 april. Ja? 14 april is 14e van Abib. Nou, 1 Kronieken 24. Dus kijk, en dan zie je, in 1 Kronieken 24, degene die in de tempel werkte, de dienst van God deden, kijk, dat waren allemaal uit de stam van, dat waren levieten, dat waren de zonen van Aaron. Kijk, maar in hoofdstuk 24 vers 1, daar zie je ook staan de indeling der priesters. Zie je het? Aangaande nu de kinderen van Aaron, dit waren hun verdeling. De zonen van Aaron waren Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Maar Nadab stierf en Abihu voor het aangezicht van hun vaders en ze hadden geen kinderen. Nee, die twee hadden toen vreemd vuur aangestoken. En er kwam vuur en die werden verteerd. Dus toen waren het nog maar twee zonen van Aaron die het voort konden zetten. Nou, dan heb je natuurlijk een hele geslachtslijn, die kregen ook allemaal weer kinderen. Nou, en dan zie je, want je ziet Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt. David nu verdeelde hen en Zadok en de kinderen uit Eleazar en Achimelech uit de kinderen van Itamar naar hun ambt in hun dienst. Nou, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar dan zie je, dan maakt hij verdelingen. En dan zie je als je verder kijkt in vers 5, halverwege vers 4 zie je de kinderen van Itamar. Van de kinderen van Eleazar waren 16 hoofden der vaderlijke huizen. En van de kinderen Itamar naar hun vaderlijke huizen 8. Dus Eleazar had 16 afstammelingen die hoofden van het huis waren. En Itamar 8. Nou, dat is samen 24. Ja? Nou, dan zie je dus die verdelingen. Die ga ik niet allemaal lezen. Maar je ziet bijvoorbeeld, zij deelden hen door loten af. Deze met degene, want de overste des heiligdoms en de oogste gods waren uit de kinderen van Eleazar en van de kinderen van Itamar. Zij doen de dienst in de tempel. En dan zie je dus in vers 7 zie je een lot. De eerste lot ging uit voor Jojajib, het tweede voor Jejada. Enzovoort, enzovoort. Dan komen we in vers 10. Het zevende voor Hakkos, het achtste voor Abia. Nou, dat hebben we net gelezen met Zachariah. Zachariah was van de dagorde van Abia. Dat was dus het achtste. En kijk in het laatste vers. Het ambt van deze in hun dienst was te gaan in het huis des Heren naar hun ordening door de hand van Aaron hun vader, gelijk als hem de Heren, de God, Israëls geboden had. Zie je? Het is een ambt, ze hadden een ambt, en Zacharie had het ambt om in het reukofferaltaar, in het heilige, daar te bedienen, de lamp aan te doen. Dat was zijn taak. En hij was op het uren van het reukoffer, was hij ook binnen en de engel verscheen aan hem. Hij was daar aan het werk. Voor de Heren. Dus hij had een bepaalde tijd dat hij aan het werk was voor de Heren. Ja? Dat was zijn taak. Naar de orde van Abia. En het was de achtste. Nou, niet ingewikkeld maken. Gerekend van Pascha. Ik heb het eigenlijk, maar ik ga het niet doen. Ik heb hier een staartje gemaakt. Maar als je 14 tot 20 april is het eerste feest. Dan waren alle priesters er. En vanaf 20 april, dus het feest duurt een week. Ja, ik hoop dat ik jullie allemaal nog heb. 14 april begint het feest. Pascha, ongezuurde broden. En dan zie je, dat is een week. 14 tot 20 is 7 dagen. En vanaf dat moment zie je dus gaan ze tellen. Dan zie je dus de eerste, dat is vers eerste lot. Dan zie je dat Jojarib, die krijgt de dienst. En dan zie je de tweede, de week erna. En een tekst in de Bijbel, laat ook zien, die ga ik nou niet laten zien aan jullie. Maar die kan ik wel aan jullie vertellen, als je dat wil. Maar dan zie je dat ze gingen van Sabbat tot Sabbat. Dus ze kwamen op een Sabbat, dan lost je elkaar af, net zoals in een bedrijf. Ja, ik moet nou even van Joachim denken, die zit op de taxicentrale. Die stoel is niet leeg als jij komt. Daar zit iemand achter en die heeft al die taxichauffeurs aan de lijn. En als jij komt, dan neem jij, dan draagt hij het aan jou over, toch? En dan ga jij daar zitten en dan neem jij het over. Nou, zo gaat het. Zo met Israël was het ook. Zacharia kwam, die kwam op de Sabbat aan. Hij ging op de Sabbat, nam hij het over van de priester, van de orde die daarvoor was. En dan was hij een week in dienst en dan droeg hij het stokje weer over aan anderen. En dan ging hij naar huis, dat lazen we ook in Lucas. Hij ging naar huis, toen ging hij naar Elisabeth. En toen werd Elisabeth bevrucht. Dus vanaf Pascha werd het gerekend. Nou, de eerste met Pascha, dan was het zo druk, al die feesten, waren ze allemaal aan het werk. En dan begon, de week daarna gingen ze tellen. Dus 14 tot 20 april is Pascha en dan ga je tellen. 1 week, 2 week. Ja, dan heb je dus 21 tot 27 april, 28, 4 mei enzovoort. Ik heb het staartje hier staan, je kan het zo om te zien. Dan krijg je nog een week Pinksteren, dan waren ze er allemaal weer. En als je het door gaat tellen, dan kom ik op een gegeven moment, als Abia aan de beurt is, in de week van 16 tot 22 juni. Ja? En toen was Zacharias aan het werk. En toen hoorde ik dat hij bevrucht, Elisabeth bevrucht werd. Dus in de week van, zeg maar, even kijken, dat was wel leuk, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. In de week, toen hij naar huis ging, van 23 tot 29 juni, ging hij naar huis. Nou, 1-2 dagen reizen. Ik geloof dat 2 dagen is, ongeveer zeg maar 25e, kwam hij bij Elisabeth. En toen werd Elisabeth bevrucht. Nou, als we weten dat dat zeg maar eind juni is. Nou, we weten, dat was toen werd zij bevrucht. 6 maanden daarna. Juli, augustus, september, oktober, november, december. Toen kwam de engel bij Maria. En toen werd Maria bevrucht. Dus een simpele rekensom is. Kijk, juni. Ik zet even juli, augustus, sept, oct, nov, december. 1, 2, 3, 4, 5. Ik doe niet goed. Ik moet van 4 rekenen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eind december, wat is daar gebeurd? Is Christus niet geboren, maar is Maria bevrucht. En tel je daar 9 maanden bij op. Eind december. En het lijkt mij toch wel heel erg toevallig. 25 december. Dat de hele wereld. Een heidensfeest. Want op die datum. Worden alle zonnegoden worden gevierd. Ja. In de heidense wereld. En keizer Constantijn heeft het heidense feest. Die werd christen. Nou ja, ik zet het tussen aanhalingstekens. En die heeft dat feest gebruikt. Ja. Satan op de achtergrond. En een christelijk sausje eroverheen. Zodat iedereen kon in zijn rijk houden. De heidenen bleven ook nog hun feest houden. En de christenen hadden ook hun feest. En de geboorte van het licht. Dat hoor je ook vaak, hè? Ja, het is de geboorte van het licht. Ja? Maar het gaat erom. Nee, het was het grote wonder is natuurlijk dat Maria werd bevrucht door de Heilige Geest. De geboorte op zich is natuurlijk heel gewoon. Net zoals wij. Ja, het was in een stal. Ik ben ook niet in een stal geboren. Ik ben hier in de Benares geboren. In een katholiek huis. Tussen de nonnen. Zo ging dat toen vroeger. Maar voor de rest, de geboorte was normaal. Van de Heer Jezus Christus. Nou, kijk, eind december, tel daar 9 maanden bij op. Waar kom je dan? Ik ben toevallig 26 september geboren. Maar eind september. Ja? Nou. Denk, ja, is dat nou zo interessant? Is dat interessant om te weten? Nou, ik geloof, kijk even bij mij naar Lucas 1 vers 6. Ja, het is belangrijk om te weten, want kijk in Lucas 1 vers 6. Ik geloof ook dat we dat redelijk betrouwbaar zo kunnen vaststellen. Want als je kijkt ook in Lucas 1 vers 6, dat die tijden, die kloppen. Ja, de Heer, ik denk dat Maria was ook exact 40 weken zwanger. Ik denk niet dat het één dag te laat of één dag te vroeg gekomen is, ja. Kijk in vers 6. Zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en recht des Heren, onberispelijk waren, zie je het, ja. Onberispelijk. Dus ik ga ervan uit, Zacharia was een getrouw en gelovig iemand. Ja. Hij was keurig met de Sabbat dat hij zijn dienst deed. Hij deed een week de dienst en met Sabbat en daarna ging hij naar huis onmiddellijk. Dus omstreeks die week kunnen we heel goed vaststellen dat er gebeurd is. Nou, dat is uiteindelijk het grote wonder van Kerstmis waar je eigenlijk toch niet veel over hoort. Ja? Dat gaat om de geboorte van een kind, ja. En Satan, wat is het doel van Satan? Dat juist de godheid van de Heer Jezus Christus, dat die verduisterd wordt. Want als hij niet God is, dan hebben we ook geen verlosser. Want als hij al het oordeel van de dood over zich heeft, hoe kan hij nou mijn dood op zich nemen? Ja, als hij onder... Dat kan niet. Nee, Christus is vlees geworden. Dat is het grote kardinale punt, ja. Niet de bevruchting op zich. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 11 vers 3. 2 Korinthe 11 vers 3. 2 Korinthe 11 vers 3. En dat is een hoofdstuk waar we de laatste weken hier in Sassenheim mee bezig zijn. En vers 3. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is, ja, zie je? Dus juist de godheid van de Heer Jezus Christus, ja, men heeft er geen moeite mee om te zien als een koning of als een goed mens, ja, die een goed voorbeeld heeft gegeven en al zijn dingen, en we moeten hem navolgen, ja. Maar hij was een mens en hij was God. En dat kunnen wij wel niet begrijpen, maar hij was het wel, ja. En dat is ook uiterst belangrijk. En Satan probeert de zinnen te bederven van de gelovigen. Maar de wereld, als je kijkt in 2 Korinthe 4, vers 3 en 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Kijk, in de welke, de God deze eeuw, in degenen die verloren zijn. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, ja? Satan is natuurlijk degene die achter de schermen hier aan de touwtjes trekt, ja? En het is, alles is beïnvloed en geïnspireerd door Satan. De plaatjes, de verhalen, alles wat we horen en wat we zien. Ze praten allemaal over vrede en gerechtigheid, ja? Maar niet over de vrede en gerechtigheid alleen door de Heer Jezus Christus te krijgen is. Ik had gisteren ook nog een gesprek met iemand, bleek een gelovig ook te zijn. Ja, en dan hoor je ook, ja, het Koninkrijk Gods bouwen op aarde, al dat soort dingen, ja? Ja, en dan denk je, ja, mensen worden gewoon verleid. Kijk, de God deze eeuw de zinnen verblindt, namelijk het ongeloof opdat hen niet bestralen, de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld God is. Wie is het beeld van God? Daarom, God wil niet dat wij een beeld van hem maken. Als je een beeld wil hebben, heb je Christus. Christus is het beeld van God, ja. Hij is het beeld van God. En hem alleen mogen wij aanbidden. En niemand anders. En als je God bent, dan komt ook de aanbidding jou toe. Dus kijk maar even Johannes 1 vers 14. En dat is natuurlijk het hele belangrijke punt met, ja, Kerstmis. Kijk, als je kijkt naar de feestdagen in het Oude Testament. Of sommige mensen denken, ja, nou neem je ook mijn feest af. Dat is ook niet leuk. We hadden gisteravond de ballen over. Ja, en voor de een is dat een lekker gevoel. De kerstboom, de kerstballen. Vorig jaar heb ik het over de kerstboom gehad. Ja, en dan, kijk, Paulus zei ook gewoon tegen Felix, moest luisteren. Hij begon over het rechtvaardig oordeel en al dat soort dingen. En Felix werd bevreesd. Maar Paulus zei het gewoon. Gewoon wel in liefde. Maar gewoon de waarheid in liefde verkondigen. En soms komt dat hard over, ja. Voor sommige mensen, hé, is hij niet geboren? En de drie wijzen, waren het niet drie, waren dat er meer? Je neemt alles af, ja. Je neemt mijn feest af met alle dingen erbij. Helemaal niet, de Bijbel leert dingen, ja? Oké. En dan is het aan ons. Ja, wat doe ik ermee? Wat doe ik met de waarheid? Johannes 1 vers 14. Kijk. Nou, ik lees vers 1 ook even. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Heeft het niet kunnen grijpen. Je kan iets vatten, hè? Vat je het? Begrijp je het? Grijpen, vatten. Vatten, omvatten. Dat je het kan pakken. Ja? De duisternis, de geestelijke duisternis, Satan, heeft hem niet kunnen grijpen. Hij heeft hem aan het kruis geslagen. Ja? Maar hij heeft verloren. Als hij het geweten had, had hij nooit gekruisigd. Maar je ziet, in het begin was het woord Christus. Het woord was bij God. En het was God zelf. En dat was in het begin bij God. En hij heeft alle dingen gemaakt. Nou, en dat woord, ja, in vers 14. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij bij zijn heerlijkheid aanschouwd. Zie je? Hier zie je de kribbe naar het kruis. Hier zie je de kribbe. De geboorte van de Heer Jezus Christus als mens. Maria was moeder van de mens Jezus Christus. Maar ze was niet de moeder Gods. Absoluut niet. En Jozef was ook niet de vader. He, want Jehovah, dat was de vader van de Heer Jezus Christus. Dus het woord is vlees geworden. Ik kreeg van de week ook een vraag van iemand. En die dacht dat ik zei van... Bedoel je nou dat de ziel al bestond voordat we geboren werden? Dat is ook een leer trouwens. Hè? De ziel bestond al voordat je kwam. Nee, toen de bevruchting daar was, dan komt de ziel in die persoon. En vanaf dat moment is er ook leven. Dus met abortus vanaf zoveel weken. Nee, vanaf dat moment, als het zaadje met eicel samensmelt, op dat moment komt de ziel in dat, ja, wat zegt hij, de vormeloze klomp in de psalm, ja? En op dat moment is leven. Ja, en zo is het. En het woord, en vanaf dat moment, ja, besta ik. En niet daarvoor. Die ziel komt er dan pas in. De ziel van al het leven zit in het bloed, ja. En dan is er pas leven in dat wezentje wat daar zit. Onmiddellijk. Dus wij kunnen niet zeggen, ik ben vlees. Als de ziel er al zou zijn, dan zou het betekenen dat ik ben vlees geworden. Maar er is maar één die dat kan zeggen. Ja? En dat is de Heer Jezus Christus. Want hij bestond al. Hij is schepper. En hij is vlees geworden. God heeft vlees aangenomen. Nou, dat is nou waar het om gaat. Als men kerstmis viert. Nou, de datum klopt niet. Oké, okay, maar Paulus zegt, we hoeven geen dagen te houden. De christelijke feesten. We zien in het Oude Testament allemaal feesten staan. Die hebben allemaal betrekking op het volk Israël. Als wij nu lezen, kijk maar even naar Colossens en dan... Colossense. En dan praat je over dagen en maanden. Colossense 2 vers 16. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank of in een stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Maar het lichaam is van Christus. Dat was wel leuk, want als je evangeliseert, krijg je altijd gesprekken met mensen. Dus had ik ook een gelovige, en die zegt, ja, vandaag is voor mij Sabbat. Ik denk, Sabbat, oké. Maar we staan natuurlijk om mensen die niet, de Heer niet kennen, om het evangelie te vertellen hoe ze gered worden. Maar degene die gered zijn, ja, dan probeer die tot kennis van de waarheid te komen, ja. En dat is nou precies hier. Sabbatten, spijs of drank, stuk des feestdags, dat heeft allemaal met de wet te maken, ja. En er staat hier, die zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus ook met eten, als ik dank voor het eten, dan vind ik heerlijk om te danken. Hij laat alles groeien en bloeien, er is licht, er is zon, er is regen, alles groeit. De aarde is van hem in de volheid, ja. En wij mogen alles eten, hè? Door het nuttig met het gebed en door het woord. Het woord zegt, je mag het eten, want Christus heeft alles volbracht. Al die offers hebben een lering, hebben allemaal een lering over wat de Heer Jezus aan het kruis gedaan heeft. Nou, dat is allemaal gedaan, ja? Dus van de kribbe naar het kruis, hij is geboren, maar uiteindelijk om naar het kruis te sterven. Daar heeft hij alles gedaan. Dus ja, Wij hoeven daarom ook dat soort dagen niet te houden. Maar als iemand een dag wil houden, mag hij hem houden. Ja? Ieder zij voor zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Het gaat erom, maar wat gedenken wij? Ja? Nou, en dan begrijpen we dat de godheid van de Heer Jezus Christus natuurlijk een uiterst belangrijk iets is. En dat we dat, ja, als we dat willen gedenken, dat is goed. En dat we daar ook voor staan. Want daar heeft alles, al onze zaligheid heeft daar mee te maken natuurlijk. En dat is iets wat natuurlijk steeds meer aangevochten wordt. Hè? De godheid van de Heer Jezus Christus. Sowieso merk je in de maatschappij, als we zagen met evangeliseren ook, dan zie je gewoon, verbazingwekkend eigenlijk, dat het grootste gedeelte, die is totaal niet geïnteresseerd. Ja, allemaal druk met de boodschap, met dit en dat en dat. Maar zelfs ook, er zijn, ik geloof, nou twee mensen die echt ons steentje zagen, die echt naar ons steentje liepen om te kijken. De rest liep allemaal voorbij. Dus we hebben allemaal, hup, rammelen erop af en allemaal gegeven. En dan kwamen de gesprekken. Ja. Maar dat is de situatie. Paulus noemt het een krom en verdraaid geslacht. Dat was toen al. En dat is nu ook zo. En wanneer de Heer komt, weet het niet. Misschien komt hij vanavond wel. Maar tot die tijd dat we voor deze waarheid mogen blijven staan. Dat Christus is God. En hij is 100%. Hij is 100% God. Ja? En dat is, als we over Kerstmis spreken. Als mensen Kerstmis willen vieren. Ik zelf hou die dagen dus niet meer. Ja, dat is over. En... Maar dat deze waarheid, dat we daarvoor blijven staan. Ja? Want dat is de redding voor de mensen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En we weten ook, heren, dat die belangrijke waarheden, heer, dat we daarvoor staan, heer. En dan zien we ook dat Satan inderdaad, heer, probeert alles te verduisteren. Dat is ook met de geboorte van de Heer Jezus. Dan is de geboorte wordt heel belangrijk gemaakt, heer. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om... Ja, wat was er nou zo bijzonder? Niet die geboorte, maar wel de maagdelijke geboorte, heren. Dat hij was de vader, dat Maria was door de Heilige Geest bevrucht, vader. En hij kwam zonder zonde in deze wereld, vader. En niemand van ons kan dat zeggen. Want iedereen is als een zondaar geboren, is in Adam, heer. Maar door deze geboorte en de gang naar het kruis, vader, kunnen wij het evangelie verkondigen. Dat niemand hoeft in Adam te blijven en dan voor eeuwig verloren te gaan. Maar door te geloven dat u daar aan het kruis eenmaal gestorven bent, kunnen zij ook in Christus zijn en dan eeuwig leven beërven. Vader, bedankt voor deze rijke dingen. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan koffie drinken.